Dit is de Inktpodcast aflevering 6, het derde en afsluitende deel van Oktoberman, de eerste dood van Leon Trotsky.
Politiek gekonkel, de Russische geheime dienst en heel veel rookgordijnen omhullen een van de meest merkwaardige moordaanslagen uit de geschiedenis. 24 mei 1940. In Mexico-stad. De eerste aanslag op kopstuk van de Oktoberrevolutie, Leon Trotsky. Een uitstekend voorbereide aanval van 20 oorlogsveteranen mislukt falikant. Volg mij op het dwaalspoor tussen de schilderende kolonel, een bloedende teen en de minnaar van Frida Kahlo. Een comedy of errors in true crime, vol vuile spionnen, corrupte agenten en valse beschuldigingen.
Welkom bij deel 3 van Oktoberman, de eerste dood van Leon Trotsky, een Inktpodcast van Patrick Bassant.
De NKVD is zonder twijfel de meest sinistere en duivelse terroristen- en spionageorganisatie die de wereld ooit gekend heeft. Zij is dat door haar volkomen gebrek aan moraal en scrupules, door haar wreedheid en sadisme, en door de middelen welke zij toepast om haar doeleinden te bereiken. Haar ziekelijk fanatisme en haar terreur grenzen aan krankzinnigheid. Overtuig politiek ingestelde mensen en politiemannen dat voor de overwinning alles geoorloofd is en dat het doel alle middelen heiligt, en bedek hun misdaden met het manteltje van de liefde, dan zult gij de afschuwelijkste monsters kweken die de wereld ooit heeft gezien. Zij zijn reizigers van de dood, even geheimzinnig en dreigend als de dood zelf.
Wat leuk dat je luistert naar het derde en laatste deel van Oktoberman, de eerste dood van Leon Trotsky, een true crime podcast door Patrick Bassant.
En nu nog een stukje om even lekker in de sfeer te komen. Zelfde boek als hiervoor, maar andere auteur. Dit is de leider van het onderzoek, kolonel Sanchez Salazar.
Ongetwijfeld zullen nog jaren, decennien en misschien zelfs eeuwenlang over de gehele wereld schrijvers die ware kunstenaars van het woord zijn, met algemeen erkende naam, in prachtige stijlen, vloeiende taal verhalen over de duistere tragedie die het bloemrijke Coyoacán, dicht bij de hoofdstad van mijn land, tot toneel had en waarin als centrale figuur de Russische leider Leo Davidovich Bronstein, alias Leon Trotsky, op laaghartige wijze dodelijk werd gewond in de namiddag van de 20 augustus 1940.
Zo begint kolonel Salazar zijn herinneringen aan deze zaak in een boek dat ik in mijn kast terugvond toen het script voor deze documentaire al een heel eind op stoom was. Ik had het boek ooit gekocht omdat het vertaald was door Jeff Last en daarna eigenlijk snel vergeten. Jeff Last speelt een heel belangrijke rol in mijn roman De Vlinder in de Inktpot.
De Vlinder in de Inktpot. Lees dat boek. Uitgeverij Wereldbibliotheek 2020. Einde van deze commerciële onderbreking.
Hij is, net als Siqueiros en talloze andere kunstenaars, naar Spanje getrokken toen daar de burgeroorlog uitbrak en nam dienst in het Spaanse leger. Ook hij ontsnapte daar, ternauwernood, net als George Orwell, aan de communistische heksenjagers. Dat zal gemaakt hebben dat hij dit boek van Salazar maar wat graag vertaalde. Want naast de vrij neutrale stukken van Salazar bevat het ook enkele striemende passages van Julian Gorkin. Ook een veteraan uit de burgeroorlog en een politicus van de PUM.
Partido Obrero de Unificación Marxista.
Je hoorde aan het begin een stuk daaruit. Jammer genoeg is Jeff Last een ontzettend slordige vertaler. Ik had het boek bijna weggegooid toen ik las dat kolonel Salazar met droge ogen beweerde dat Trotsky een kleindochter had van een jaar of 3-4... die na de aanslag in de tuin zat te spelen, gewond aan haar voetje, terwijl de rest van de wereld het houdt op een kleinzoon van 13. Merkwaardige waarneming van de leider van het onderzoek. Maar gelukkig, die verwisseling bleek geheel op konto van de vertaler te komen. Waar waren we gebleven de vorige keer? De groep van 20 à 25 rabouwen, veteranen uit diverse burgeroorlogen en mijnwerkers, was het huis van Trotsky binnengekomen. Robert Sheldon Harty had de poort geopend en het alarm uitgeschakeld. Maar in alle donkerte wisten de moordenaars Trotsky en zijn vrouw niet te doden. Ze vluchtten toen de politie op het lawaai afkwam en ze namen Harty mee. Die werd enige tijd later teruggevonden, overgoten met ongebluste kalk. Waarom moest hij dood? Dat allemaal in deel 2. In dit deel werken we naar de afwikkeling toe. Gaat de politie de daders vinden? En maakt dat per saldo veel uit? Is gerechtigheid een bourgeois deugd? Of is er een doel waaraan alles ondergeschikt is? Staat je geweten in dienst van je idealen? Is scheppen met een pen verenigbaar met schieten met een geweer? Waarin verschilt een verfpistool van een mitrailleur? En wat heeft de wereldberoemde Chileense dichter Pablo Neruda hier nu weer mee te maken? Ongebluste kalk in Santa Rosa. Centraal in deze aanslag is de rol van Robert Sheldon Harty. Een 25-jarige Amerikaanse jonge man, een stille boekenwurm met opvallend rood, kroezig haar en littekens van acne, afgestudeerd aan Duke University van zeer rijke komaf. Zijn ouderlijk huis keek uit over Central Park, New York. Hij was via de organisatie van de Vierde Internationale in New York in beeld gekomen als secretaris annex lijfwacht annex chauffeur voor Trotsky. Hij had zijn ouders gezegd dat hij voor zaken naar Mexico ging. Ergens begin april was hij in het huis van Trotsky aangekomen. En vanaf dan wordt het schimmig. Salazar, die het onderzoek na de aanslag leidde, vond uit dat Bob de nacht voor de aanslag doorbracht in een hotel met een prostituee en dat hij daarbij nogal met zijn geld te koop liep. Moest de spanning eraf gefeest worden of was het een soort laatste avondmaal en voorzag hij zijn eigen dood? Een typiste van Trotsky vertelde naderhand dat Bob erg nerveus werd van het feit dat Trotsky die avond langer doorwerkte en hij bestookte haar met vragen over de voortgang van de biografie van Stalin. Trotsky weigerde te geloven dat Bob een verrader was, maar had daar eigenlijk alleen indirect bewijs voor. Ik citeer:
als Bob Sheldon Harty een agent van de NKVD was geweest, had hij me 's nachts kunnen vermoorden en weg kunnen komen zonder 20 mensen in beweging te zetten die allemaal een groot risico liepen. Bovendien was hij, in de dagen direct voorafgaand aan de aanval, bezig met onschuldige zaken als het kopen van vogeltjes, het repareren van een vogelkooi, het schilderen ervan enzovoort. Ik heb geen enkel overtuigend argument gehoord dat erop wijst dat Bob Sheldon Harty een tussenpersoon van de NKVD was.
Einde citaat. Daarbij, zo'n rijke jongen laat zich niet omkopen, dacht Trotsky. Maar hij verklaarde ook dat een van de laatste dingen die Bob tegen hem zei, iets over het alarm was, dat hij er nog even iets aan ging doen. En dan de aanslag zelf. Iemand had het alarm onklaar gemaakt, maar niks aan de kippen gedaan. Iemand heeft de poort geopend. Was dat misleiding door een code na te bootsen? Was het afgesproken werk? Herkende Bob de stem van Jusek? En wat gebeurde er daarna? Werd Bob als mogelijke gijzelaar in de kofferbak van de Dodge gegooid? Of reed hij de Dodge zelf? In mijn versie van de vlucht rijdt hij zelfs de Packard van Siqueiros, maar dat is zeer onaannemelijk. Trouwens, dat alarm, dat stelde niet zoveel voor. Het was een systeem van struikeldraad en gloeilampen op een paneel in het huis van de bewakers. De volgende vraag is waarom hij vermoord werd. Hij werd eind juni gevonden, begraven in de grond van een lemen hut in Santa Rosa, overgoten met ongebluste kalk. Was hij overbodig geworden nu hij zijn taak had volbracht als verrader of als gijzelaar? Of wist Bob te veel? Dat denkt kolonel Salazar. Wist hij te veel over de verbinding tussen de NKVD-agenten in de Verenigde Staten en die in Mexico? Had hij wellicht de Franse Jood kunnen identificeren? En wist hij misschien dat er in de entourage van Trotsky nog een verrader rondhing, Ramon Mercader, die ook door de NKVD gerecruiteerd was om de moord te plegen in het geval dat de eerste aanslag zou mislukken? Of was dit juist een bewijs van zijn onschuld, zoals Trotsky zelf dacht? Of is er nog een derde weg, dat hij ruzie krijgt met de moordenaars? In mijn versie krijgt hij de schuld van het mislukken van de aanslag in de schoenen geschoven. Maar er is ook een biograaf die denkt dat Bob misleid werd. Dat hem door Jusek verteld werd dat het doelwit van de aanslag alleen de archieven en het manuscript van een biografie betrof.
Ja, dat kan allemaal wel wezen. Maar herinner je je die scène met die onheilspellende generaal nog? Die ze de Franse Jood noemen, maar net zo Frans is als Roquefort van de supermarkt. Die kwam langsrijden tijdens de aanslag om even te kijken hoe het liep. Hij sprak toen even met Bob. Die stond te roken aan de straatkant. Maar als Bob dus geen verrader was, ja, dan stond hij ook niet buiten te roken. Dan lag hij gebonden en gekneveld in de kofferbak van de Dodge. Dat moet dan toch anders worden geschreven, want we weten dat Nahum Aitingon in de buurt was. Misschien reed hij alleen onheilspellend traag door de Avenida Viena, lurkend aan zo'n lang wat wuft sigarettenpijpje. Ja, omdat ik denk dat hij dacht dat een Franse generaal dat zou doen. Wuft lurken en dan van die kleine wolkjes rook uitblazend door het raam van zijn wagen. Nee, hij moet iemand hebben gesproken. Want we weten uit een getuigenis dat hij langs kwam rijden.
Kunstenaars in de Spaanse Burgeroorlog. Art as a tool of struggle. Op 16 juli 1936 begonnen vier generaals in Spanje een opstand tegen de linkse Volksfrontregering, ten einde de voorzichtige hervormingen op sociaal gebied terug te draaien. Spanje was in die tijd een feodaal georganiseerd land met een goed deels ongeletterde bevolking, een lage graad van industrialisatie en een grote rol voor de katholieke kerk. De opstandelingen, grofweg een gelegenheidssamenwerking van grootgrondbezitters, de kerk en de legertop, hoopte de macht in enkele dagen te kunnen grijpen. Maar stuitte op verzet vanuit de bevolking. Lagere soldaten, boeren en arbeiders die met alles wat ze te pakken konden krijgen terugvochten. De bevolking vormde milities die waren ontstaan uit een gemeenschappelijke vakbond of dorp van herkomst of politieke voorkeur. De duizenden buitenlandse vrijwilligers kwamen voor het grootste deel terecht in de internationale brigades. De Britse auteur George Orwell reisde naar Spanje met het voornemen journalist te worden. Hij schreef: min of meer met de bedoeling artikelen voor de krant te schrijven, was ik naar Spanje gegaan. Maar ik had me bijna onmiddellijk gemeld bij de arbeidersmilitie, omdat iets anders op dat moment en in die atmosfeer onvoorstelbaar leek. De Amerikaanse journalist Louis Fisher verwoordde het ook fraai.
Ik had zoveel sympathie met de loyalistische zaak dat ik voelde dat het niet genoeg was om er uitsluitend over te schrijven. Ik wilde iets meer concreets doen, dus ik gaf me op voor de internationale brigade. Een land bloedde. Machinegeweren werden op de Ivoren Toren gehezen. Het was niet genoeg om te schrijven.
De Nederlandse schrijver Jef Last dacht hetzelfde. Zo schreef hij in een brief aan André Gide.
Daarginds kan ik laten zien dat mijn toespraken en wat ik in mijn boeken heb gezegd echt serieus zijn. En dat ik het slagveld waar al onze idealen op het spel staan niet zal mijden.
En David Alfaro Siqueiros reisde naar Spanje om een workshop Annex Lezing te geven. Met de titel Art as a Tool of Struggle. Ondanks het succes daarvan meldde hij zich bij het 5e regiment. Waar hij de commandant Carlos Contreras op de man afvroeg of hij meer waard was als schilder of als soldaat. Het antwoord laat zich niet moeilijk raden. Hij schopte het tot kolonel.
En hoe ging het verder? De weg van Siqueiros is een razend spannend achtervolgingsverhaal. Vol verraad, vermommingen en een latere Nobelprijswinnaar als duveltje uit het doosje om de boel te redden. Na de aanslag probeert Siqueiros eerst een week te doen alsof die, vermoorde onschuld is niet de juiste woordkeuze, maar hij schildert rustig door. Na een week publiceert Trotsky zijn eerste artikel over de aanslag, waarin hij Siqueiros met naam en al noemt als verdachte. De naam van Rivera wordt ook genoemd en die neemt voor de zekerheid de wijk naar New York, maar echte aanwijzingen zijn er niet. De man die het onderzoek leidt is kolonel Salazar en die bereikt aanvankelijk niets. Tot hij op een avond, stom toevallig, in een café het verhaal hoort verkondigen dat de politie medeplichtig was, omdat ze een drietal uniformen zou hebben uitgeleend aan een onbekende.
Een geschenkje voor een rechercheur waarvan je in een film zou denken, zo kan ik het ook.
Salazar volgt dat spoor en vindt de man die die uniformen heeft geleend. Nestor Hernandez heet hij. En na een vriendelijk onderhoud met de medewerkers van de kolonel bevestigt hij dat David Alfaro Siqueiros inderdaad de leider van de aanslag was. Siqueiros hoort dit ook en duikt direct onder. Een maand na de aanslag treft men het lichaam van Bob Harty aan. Op 23 juni ontkent de Communistische Partij Mexico categorisch iets met de aanslag van doen te hebben gehad. Hoe ze zo precies weten wie er wel bij de aanslag betrokken was, weet ik niet. Maar ze weten heel zeker dat geen van hen lid is van de PCM, dat het incontroladas en provocateurs zijn. Een incontrolada is iemand die zich niet houdt aan de lijn van Stalin en de partij. En een provocateur lokt vooral reactie uit en is een verachtelijke menssoort zolang die dat niet in opdracht van de partij doet. Anders is het een held natuurlijk. Maar per saldo laat de partij met dit bericht Siqueiros vallen als een baksteen. Siqueiros trekt zich terug op bekend terrein waar hij zich veilig waant. Op 2 juni wordt hij gezien als hij door zijn geboortestad Guadalajara reist richting Hostotipaquillo, een klein stadje aan de voet van de Sierra Madre, omgeven door mijnen. Hier was hij 15 jaar eerder al betrokken bij de oprichting van de lokale vakbond voor mijnwerkers. Hij zit hier ondergedoken. De meeste bewoners weten ook van niks. Hij verblijft met zijn vrouw Angelica, afwisselend in het huis van de gemeentesecretaris en een oud mijnwerkershuisje buiten de dorpskern. Hij laat een druipsnor staan en besteedt zijn tijd aan schilderen in de bergen en het schrijven van artikelen voor kranten. Als op 20 augustus Trotsky wordt vermoord, verslapt de aandacht van kolonel Salazar tijdelijk. Hij geeft het echter niet op. Op 25 september vertrekt hij naar Guadalajara, vastbesloten om het spoor van Siqueiros te volgen en niet terug te keren voor hij hem gevonden heeft. Dus Salazar komt aan in een stad waarvan hij vermoedt dat er iemand zit ondergedoken. Terwijl alle argwanende ogen van de mijnwerkers continu op ze gericht zijn, probeert een team agenten onopvallend te weten te komen wat eigenlijk niemand weet. Niemand? Nou, bijna niemand. Hopeloos natuurlijk, maar uiteindelijk heeft een van de agenten beet. Hij ging bij de priester biechten en wist hem te ontfutselen dat iemand die aan het profiel van Siqueiros voldoet, in de buurt is. Dan komen de agenten met nog een fraai nieuwtje. Ze hebben de jongere broer van David gevolgd, die vanuit Guadalajara vertrok naar Gosto, nota bene in vrouwenkleren.
Waarom hij dat in vrouwenkleren deed, zal er altijd een raadsel blijven, maar het werd als uitermate verdacht gekenmerkt. Ach ja, 1940, hè.
Op naar Gosto dus. Maar je kan niet onopgemerkt een klein stadje infiltreren. Siqueiros hoort dat het wemelt van de mensen die heel nieuwsgierig zijn en allemaal dat je ne sais quoi om zich heen hebben hangen dat voor vakbondscommunisten als een neonpijl werkt. Pas op, politie! Een klassiek kat-en-muisspel begint. Siqueiros vlucht de bergen in, Salazar beseft dat hij betrapt is. Hij probeert in vermomming de burgemeester uit te horen, maar die doorziet hem direct. Met een heel beleefde grijns geeft hij ruiterlijk toe dat Siqueiros een tijd in het dorp was, maar nu, om gezondheidsredenen, verkozen heeft de frisse berglucht op te zoeken. Sedertdien hebben ze niets meer van hem vernomen en wat spijt hem dat nou toch dat de kolonel helemaal afgereisd is voor Jan Joker. Salazar slaat terug. Hij vangt een oude, zieke mijnwerker en zet die net zo lang onder druk tot hij toegeeft Siqueiros enkele maanden geleden te hebben geholpen kompels te vinden die bereid waren tot de aanslag. Ook weet hij te vertellen waar Siqueiros nu is. In een ranch bij San Blasito, nabij Maguellito, zo'n 30 kilometer verderop. Of nou ja, dat was Siqueiros doel. Hij was Gosto vier klauwens ontvlucht, zonder paard, en had 3 dagen te voet en zonder proviant door het ruige terrein getrokken. Eenmaal aan de rand van het dorpje verneemt hij dat de politie al is gearriveerd en op zoek is naar een gevaarlijke crimineel. Hij loopt niet in de val, maar vlucht terug de bergen in, waar hij nog een geheime grot kent. Angelica en hij huurden een kamer in die ranch. De eigenaren dachten dat ze een stel op de vlucht waren voor eerwraak, wat verklaart dat Siqueiros er altijd zo zwaar bewapend bij liep. De volgende ochtend hadden ze hem al gevangen. Hij werd slapend aangetroffen, in een modderpoel, volgens de ene bron, of op een matras, volgens de andere, en ontwaakte met de loop van een geweer in zijn nek. Hij wordt echter met respect behandeld, burgeroorlog-veteranen onder elkaar, en daarbij is hij een van de grootste schilders van het land. Terug in Gosto wordt hij toegejuicht en richt men een banket voor hem aan. Hij zit aan het hoofd naast kolonel Salazar en een commandant. En als de hele karavaan aankomt in Zitácuaro, een stadje onder de rook van Mexico-stad, staan de chef van de politie van Mexico-stad en 100 reporters hen op te wachten. Na 6 maanden voor arrest begint het proces. De belangrijkste aanklachten luiden de moord op Robert Sheldon Harty, poging tot moord op Trotsky en vereniging met verboden doeleinden. Wat dat laatste behelst weet ik niet, maar het klinkt heel strafbaar. Siqueiros verdedigt zichzelf. Hij zet in op de noodzaak Trotsky te vermoorden omdat hij interfereerde in de lokale en de nationale politiek met een kletsverhaal over de vijfde kolonne.
Nou ja, de klassieke riedel die de communisten in Spanje ook verkondigden. Achter de linies bulkt het van spionnen, provocateurs en saboteurs, defectisten en deserteurs, aanhangers van het trotskisme of het fascisme, om van binnenuit hun kwade werk te doen.
Siqueiros maakt zich groot en blaast zichzelf op als een beschermengel van de Mexicaanse democratie. Dankzij hem is het nog een beetje goed gekomen. De Mexicaanse wetten zijn van toepassing op de bourgeoisie en op het kapitalisme. En zeker niet op zo'n zuiver politieke daad als die van hem. Siqueiros wordt in afwachting van de uitspraak op borgtocht vrijgelaten. Waarom begrijp ik niet, want hij lijkt me aantoonbaar vluchtgevaarlijk. Maar de dag voor zijn vrijlating wordt hij uit zijn cel gehaald door enkele mannen van de geheime politie. Met een 2-tal limo's wordt hij naar het buitenhuis van president Ávila Camacho, de opvolger van Cárdenas, gebracht. De president begroet hem hartelijk, maar Siqueiros reageert wat gereserveerder. Hij kent deze man niet. En hoewel hij weet dat hij lang de rechterhand van Cárdenas is geweest, heeft hij hem nooit ontmoet. Of althans, dat denkt hij. Tot zijn stomme verbazing begint Camacho herinneringen op te halen aan een grote storm tijdens een slag bij Guadalajara.
In de Mexicaanse burgeroorlog. Niet te verwarren met de gelijknamige slag bij de gelijknamige stad in de Spaanse burgeroorlog natuurlijk.
Camacho, toen een eenvoudige tweede luitenant, was zijn legeronderdeel kwijtgeraakt. Zwierf door het hondenweer op zoek naar een schuilplaats. Wat warmte, wat proviant, maar werd in geen tent toegelaten. Zijn medestrijders hadden hun solidariteit in de wind laten verwaaien. Was er dan niemand die de verkleumde man een warme plek wilde bieden? O, goddank. Siqueiros trok de dolende man bij zijn arm de tent in en deelde zijn stroozak met hem. Natuurlijk realiseerde Siqueiros zich niet dat deze man, die hij niet eens bij daglicht had gezien, de president van zijn land zou worden. Maar Camacho was hem niet vergeten.
Heerlijke symboliek om de homoerotische verstrengeling van macht en kameraderie te verbeelden.
De boodschap van de president is duidelijk. Er wordt een aanslag op je beraamd, beste Siqueiros. Je verlaat het land, ook al ben je in afwachting van de uitspraak, en je reist naar Chili. We hebben een fijne Stalinist bereid gevonden je een visum te geven. Consul-generaal Pablo Neruda. Nooit van gehoord? Maakt niet uit, maar nog tijdens jouw leven krijgt hij de Nobelprijs voor de literatuur, wat ik je brom. En het geld voor je borgtocht gaan we ook regelen. We geven je daar een dik betaalde schilderopdracht. Adieu, wapenbroeder. Het gaat je goed. My painting isn't finished till it kills you. Epiloog. En hier eindigt mijn verhaal. Siqueiros weet zelf nog een spannend slot aan zijn vlucht te geven, waarin hij en zijn vrouw erbij een tussenlanding onderuit naaien, omdat ze vrezen opgewacht te worden door gure of ongure elementen. Maar hey, een verhaal moet ergens eindigen. Dan maar hier, op audiëntie bij de president. En hier eindigt dus ook deze driedelige audiodocumentaire in True Crime. Qua omvang een beetje uit de hand gelopen, maar dankzij de hulp van Anne Gering en David Lucier toch behapstukbaar en onderhoudend. Tenminste, dat vind ik. Laat me gerust weten wat jij ervan vindt in de reacties op het platform of via het e-mailadres vriendenvandevlinder@gmail.com. Ik ben benieuwd. En hoe liep het met de hoofdrolspelers af? Met Trotsky niet zo best. Misschien heeft hij met zijn redenering waarom Bob Harty geen spion van de NKVD kon zijn, die NKVD juist op een idee gebracht. Immers, Trotsky redeneerde dat Harty als infiltrant meer dan genoeg mogelijkheden heeft gehad om hem te vermoorden of zijn archief te vernietigen. In augustus werd hij door zo'n infiltrant, Ramon Mercader, alias Frank Jackson, alias Jacques Mornard, ook daadwerkelijk dodelijk verwond. Trotsky's vrouw Natalia bleef nog lang in Mexico-stad en overleed in 1962 in Parijs. Zijn kleinzoon Zeva leeft nog steeds in Mexico-stad en stichtte het Leon Trotsky Museum in het Casa de Vienne. Frida Kahlo overleed in 1954. Ze liet een groot oeuvre na dat gestaag aan belang won, gezien de thema's feminisme, genderfluiditeit, postkolonialiteit, pijn en lijden. Frida Kahlo is momenteel de populairste en beroemdste vrouwelijke kunstenaar ter wereld. Haar man Diego Rivera is inmiddels vooral nog bekend als de man van Frida Kahlo. Hun huis werd het Frida Kahlo Museum. David Alfaro Siqueiros is nooit veroordeeld voor zijn aanslag. Na een periode in ballingschap keerde hij terug in Mexico en maakte nog veel muurschilderingen. Er was nog een relletje rondom hem toen hij in 1960 werd gearresteerd wegens kritiek op en protest tegen de president van Mexico, maar verder hield hij zich redelijk koest. Hij overleed in 1974. Ook zijn huis werd een museum, dat van het muralisme. Leandro Sanchez Salazar werd generaal. Er is geen museum in zijn huis gekomen, maar er werd wel een lagere school naar hem vernoemd. Verschil moet er zijn. Je luisterde naar Oktoberman, de eerste dood van Trotsky. Een podcast in 3 delen door Patrick Bassant. Tekst, opname, montage en sounddesign, Patrick Bassant. De stemmen zijn van Anne Gering, David Lucier en Patrick Bassant. Voor inhoudelijk commentaar dank ik Alex de Jong van het IIRE in Amsterdam. Een bibliografie plaats ik in de liner notes van deze laatste aflevering. Voor het sounddesign mocht ik gebruik maken van de geluiden van MyNoise.net, van Freesound en van Zapsplat. De Inktpodcast is een serie experimenten in audio en literatuur en wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. Wat kost dat nou eigenlijk, zo'n moordaanslag in 2 bedrijven? Nahum Aitingon had de beschikking over een budget van omgerekend $31.000 in 1939. Dat is wat Stalin over had om zijn aartsvijand om te brengen. Inflatie meegerekend komt dat neer op zo'n 6,5 ton nu, als we rekenen met de Amerikaanse inflatiecijfers. Als je echter alle kosten meerekent voor zowel de eerste als de tweede aanslag, komt Julian Gorkin tot een totaal van $600.000 in 1948. En dat is $7.3 miljoen nu. Nog even 1 dingetje. De Inktpodcast is gratis en zonder reclame. Maar het kost wel enorm veel tijd om te maken. Mocht je me daar nou een beetje bij willen helpen, en als je het missen kan, overweeg dan eens om een kopje koffie voor me te kopen via de site buymeacoffee.com/inktpodcast. Hopelijk tot volgende maand.